Gemeente, kinderen, stel je voor dat ik jullie een blaadje gaf en een pen. En ik zou aan jullie deze vraag geven, schrijf nou eens op dat blaadje een gebedsverhoring in jouw leven. Jongens, meiden, zou je kunnen spreken van een gebed wat jij gedaan hebt tot God en dat God verhoord heeft? Dat zou je dan opschrijven. En vervolgens zou ik je een vraag geven. Schrijf dan eens op de achterkant een gebed wat niet verhoord is. Waar je wel intensief om gebeden hebt, maar wat je niet gekregen hebt. Wat zou je dan op de achterkant van dat blaadje zetten? Hoort God het gebed? Bidden, helpt dat? Werkt dat wat uit? Of is het eigenlijk niet anders dan een beetje praten in jezelf? In 2007 had je in Bleskensgraaf de beroemde Janneke Vlot. En u kent het verhaal waarschijnlijk wel. Bijna 20 jaar gekweld door een vreselijke ziekte. Pijnlijk, in een rolstoel gezeten, de laatste jaren op bed, veelal. En die is op een wonderbaarlijke manier genezen. Ze ging één keer naar een genezingssamenkomst in Leiden-dorp naar onze broeder Jan Zijlstra, evangelist Jan Zijlstra. En hij werd genezen. En dat lag gevoelig, want in de hervormde kerk van Bleskensgraaf, in haar eigen gemeente, daar was jarenlang een gebedsdienst elke zondagavond voor haar gehouden. Kwamen mensen bij elkaar en hebben jarenlang intensief voor haar gebeden. Al die jaren hebben al die gebeden niks geholpen. En ze gaat één keer naar Jan Zijlstra, Leiden-dorp. En ze wordt in ene keer genezen, stapt uit die rolstoel. Haar pijn en problemen verdwenen. Ze was nog genezen op zoek naar genezing, maar vooral naar vrede in de weg die God met haar ging. Maar voor de zekerheid nam ze wel haar laarzen mee. Ja, en toen dat gebeurd was, inderdaad ook in het EMC hier in Rotterdam, Erasmus Medisch Centrum, ook geverifieerd, inderdaad, een wonderbaarlijke verandering. Haar zieke been was beter dan haar gezonde been. Toen dat allemaal was gebeurd, had de hervormde gemeente Bleskensgraaf een hoop vragen. Vragen van, ja, waarom hebben we er jarenlang om gebeden en bij ons gebeurde er niks. En bij Zijlstra gebeurde het in één keer, gebedsverhoring. En zij, met haar laarzen die ze meenam, had gebedsverwachting. Hoe zit dat met gebedsverhindering? Wij bidden al zo lang en er gebeurt niks. Gebedsverwachting, die zij had, dat man. Een gebedsverhoring. Nou, daar gaat het over vanavond. Ik zet boven de preek de hoorder der gebeden. En we gaan het eerste letten op gebedsverwachting. Wat verwachten we nou eigenlijk van bidden? Ten tweede op gebedsverhindering. Kunnen er ook belemmeringen zijn? Waar zitten die dan in? En ten derde gaan we letten op gebedsverhoring. Eerste gedachte, gebedsverwachting. Ja, gemeente. Als God de hemelse Vader is, onze Vader die in de hemelen zijt. En als God op de troon van genade zit, dan mogen we inderdaad vrijmoedig toegaan tot die genadetroon. En met verwachting, we gaan niet tot een vijand aan wie we iets vragen. Nou ja, dan is er weinig hoop, want als je een vijand iets vraagt, dan zal die zeker niet geven. Dat mag ook onze houding niet zijn, van nou ja, ik bid, maar ik denk dat ik het niet krijg. En als ik toevallig eens wel een gebedsverhoring krijg, nou dat is heel zeldzaam en spaarzamelijk. Nee, we gaan niet tot een vijand die iets ons weigert te geven. Maar een christen gaat als kind naar zijn vader en hij verwacht niks anders dan een antwoord. Dat is normaal. God draagt niet alleen de vadernaam, hij heeft ook een vaderhart. En het werkt eigenlijk net zoals bij aardse vaders. Dat zegt de Heer Jezus ook. Indien dan een aardse vader aan zijn kinderen geeft geen stenen voor brood en geen slang voor een vis en geen schorpioen voor een ei. Dat doe je als vader niet. Als een kind vraagt om een brood, dan geef je hem niet iets wat op een brood lijkt en zo hard is als een steen. Nee, dan geef je hem brood. En zo bidden wij tot de Vader der barmhartigheid. We mogen gaan tot die hemelse Vader. Dat is een ontzaggelijk voorrecht. Dat je alles bij de Heere mag neerleggen. Danken, bidden, vragen. Van de week toen ik hierover dacht, toen moest ik zo denken aan dat zoontje van die Tsunamitische vrouw. Bij Elisa, weet je wel. Jarenlang gebeden om een kind, kwam niet. En op Elisa, jij zal een kind krijgen volgend jaar. En dan krijgt ze een zoontje. Helemaal dolblij met een zoontje. En op een gegeven moment, dan staat er in 2 Koningen. En dat zoontje, dat werd ouder. En die ging op een gegeven op een zekere dag ging dat zoontje naar zijn vader. En hij zei tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. En zo mogen wij naar God gaan, de hemelse vader. En we mogen tegen hem zeggen, vader, mijn hart, mijn hart. Als dat hart dodig is, maakt u het levend. Of als dat hart hard is, wilt u het week maken? Wilt u het een poosje doen weken in het bloed van Christus, zodat het weer zacht wordt? Mijn hart. Mijn hart. En hij ging tot zijn vader. De hemelse vader die hoort. Daar mag je verwachting van hebben. Als je iets aan hem vraagt. Ik herinner mij. Ja, welk kind doet dat niet? Op een gegeven moment. In de basisschool. Een van de groepen. Op een gegeven moment dan ga je ontdekken. De wet van het zaadje. Wat je in de grond stopt. En dan zegt de juffrouw. Dan komt er een bloemetje uit. Als kind, klein stukje in het tuintje. En je stopt een zaadje in de grond. En de andere dag ga je al kijken. Je krapt de grond wat weg. Van, komt er al wat op? En je denkt als kind, nou ja, na een dag dan moet je toch al wat boven de grond zien komen. Maar dat valt dan tegen, want dat duurt langer dan je als kind denkt. Dat duurt eindeloos lang in de beleving van een kind. Dat er eindelijk een sprietje uit dat zaadje boven de grond komt. Heel kinderlijk. Maar gemeente, zo werkt dat ook in het gebed. Zijn wij zo kinderlijk als het gaat om verwachting? Dat we de gebeden die wij doen, die u doet, die ik doe, die we gezamenlijk doen. Dat we die gebeden als het ware in de grond stoppen. En dat we gaan kijken, komt er al wat uit? Uitzien naar de verhoring. Gebedsverwachting. Komt er al wat op? Komt er al wat uit? Als je echt gelooft in het gebed, in de kracht van het gebed, dan geloof je ook dat God hoort. Als je niks verwacht, dan gebeurt er ook niks. Zal je ook niks hebben. God zal je horen, maar geloof je dat God verhoort? En als je dat gelooft, dan zal God verhoren naar de mate van je geloof. U geschiedt naar uw geloof. Als je veel van God verwacht, veel van God verlangt, zal je veel van hem ontvangen. Er staat vaak in het evangelie, u geschiedde naar uw geloof. Dat wil zeggen, de hoeveelheid van je geloof op mij, overeenkomstig, dat zal je gegeven worden. Naar je geloof. Het geloof is als een klep. Als dat klepje op een kiertje staat, dan zijpelt er door een kiertje doorheen. Ongeloof, dat houdt de klep dicht. Dan komt er geen water uit. Maar de klep van het geloof, een kiert, en als die nou helemaal open staat, dan gutst het eruit. Dan gutst het eruit. Doe je mond open. Nee, doe je mond wijd open, naar de mate van je geloof. En hoe wijder je mond is, God zal hem wel vullen. Maar als je mond maar mondjesmaat open is, dan kan er ook niet veel in. Naar de mate van je geloof. En nooit kan het geloof te veel verwachten. En mensen, vooral oudere mensen, vooral in mijn eerste gemeente, tweede gemeente ook wel, hè, die wel eens zeiden op huisbezoek van dominee, ik bid al zo lang om bekering. Ik heb al heel mijn leven gebeden of God me een nieuw hart wilde geven. Of de Heer me bekeren wilde, zoals hij al zijn volk bekeerde, zo zeiden ze dat dan. Ja, dat bid ik elke avond, dominee. Is al gebeurd? Nee, dat is nog niet gebeurd. Oh. Dan weet je wat je nou eens moet gaan bidden. Niet bekeerd, maar Heere, antwoord mij, Heere, antwoord mij. verwacht je nou dat de Heer antwoord geeft? Er staat zo mooi in Micha, een prachtige tekst. Ik zal uitzien naar de Heer en ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal me horen. Dat is uitzien of er al wat boven komt. En hoe zegt Habakkuk dat? Ik ga staan op mijn wachttoren en ik zal horen wat God tot me spreken zal. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis. Hij reageert op ons gebed. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Maar je moet er wel op afgetuned zijn. Anders merken we niet op. Anders spreekt de Heer wel, maar we letten er niet op. We horen er langs heen. We vangen het niet op. We zijn van die slechte verstaanders. Gebedsverwachting. Verwacht ik nou dat de Heer zal antwoorden op mijn gebed? Dat is best wel een hele belangrijke vraag, vind ik. U kent allemaal die geschiedenis van Petrus in de gevangenis. Bekend, maar ho even, wacht even. Wat doet die gemeente dan? Nou, die gemeente is daarbij één, een gemeenschappelijk gezamenlijk gebed door de gemeente. En dan zijn ze allemaal bij, en dan blijven ze heel de nacht over om te bidden. Maar het is niet zo geestelijk als het eraan toe gaat, zoals het eraan toe lijkt te gaan, hoor. Er staat in Handelingen 12 dat er een vurig gebed door de gemeente werd opgezonden. Voor Petrus. Maar wat hebben ze nou gebeden? Ik dacht altijd dat ze gebeden hebben om de bevrijding van Petrus. Maar dat vraag ik me af. Waarom vraagt u zich dat dan af? Nou ja, het zou gekund hebben, maar ik vind het zo raar dat als op een gegeven moment dan wordt Petrus bevrijd, vrijgelaten door die engel, en dan staat hij daar voor de deur en dan doet dat meisje open en dan kunnen ze niet geloven dat Petrus het is. Daar waren dus mensen bij elkaar, gelovigen, kleingelovigen. Die gemeente daar in de handelingen, daar waren mensen bij elkaar die geloofden niet in hun eigen gebeden. Kan dat? Ja, dat kan dus blijkbaar. Dan staat hij voor hun neus en dan zeggen ze, nee, dat kan niet waar wezen. Dat zelfs een engel wel zijn, denk ik. Die gelovigen in Jeruzalem. Misschien hebben ze alleen maar gebeden, heren, Petrus zit in de gevangenis. Wilt u Petrus alsjeblieft de kracht geven en de rust geven in zijn hart, dat als hij morgen de marteldood zal sterven, dat hij dan misschien nog een getuigenis kan geven, maar dat hij in kalmte naar u kan gaan. Misschien hebben ze alleen maar gebeden om kracht om te kunnen dragen de marteldood. Ik weet, het zou kunnen. Ze hadden in ieder geval al zo weinig verwachting van hun eigen gebeden. Als ze gebeden hadden om bevrijding van Petrus. Gebedsverwachting. Als we denken aan wie God is. Zo heerlijk. Zo groot. Ik ga u nog eens een tekst noemen. Er staat zo'n geweldige tekst in Efeze 3. Ik zal hem citeren. Hem nu. Dat is de hemelse Vader. Die machtig is. Meer dan overvloedig te doen. Boven alles wat wij bidden of denken. Daar zou je op moeten kauwen. Hem nu die zo groot en zo machtig is om je gebed te verhoren. Dat is al mooi dat de Heer één gebed wil verhoren. Dat is al groot. Maar dat staat er niet. Er staat hem nu die machtig is om een gebed te verhoren. Nee, er staat hem die kan doen boven bidden en boven denken. Meer, groter, rijker dan je bidt of denkt. Nee, staat er niet. Er staat dat de Heere overvloedig boven bidden en denken kan doen. Nee, dat zelf staat er niet. Er staat hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen boven bidden en denken. Nou, dat gaat het al duizelen. Zo'n geweldige, rijke hoorder van het gebed zit er op de troon der genade. Wat verwachten van het gebed? Ik denk aan die dominee in Afrika. Die zei tegen zijn gemeente, was droogte. Hij zei, beminde gelovigen. U komt hier om de goede God te vragen om regen te geven. Maar waar zijn jullie paraplu's? We zijn bij elkaar gekomen om met z'n allen te bidden om regen, maar dan moet je niet gek staan te kijken als het gaat spetteren. Maar je hebt waarschijnlijk zo weinig geloof dat de eentje had er een paraplu meegenomen. gebedsverwachting. Ik denk dat de Heer Jezus verwonderd is over het ongeloof van onze gebeden. Dat we zo vaak, dat de Heer Jezus in de hemel verwonderd is over het ongeloof van mijn gebed. Ik doe wel een gebed en ik bid wel. Ik heb er zo weinig verwachting van dat de Heer meer dan overvloedig kan doen boven bidden en denken. Kolbrugge zegt, het gebed, dat is net als een emmer. We gooien die emmer in de oceaan van Gods ontferming. En als u dan naar boven haalt, dan zit er altijd wel wat in. Een gebed is als een emmer. En als ik hem terughaal, zorgt God dat er wat in zit. Welke zendeling zei ook alweer, expect great things from God? Gebedsverwachting, dat is de eerste gedachte. Ik ga naar de tweede gedachte, gebedsverhindering. Ja, gemeente, herkent u dat ook in uw eigen leven? Er is een boekje ooit eens verschenen van een ouderwetse gereformeerde dominee, dominee Veldkamp. En dat boekje droeg als titel Beslagen Vensters. Dat de ramen van je binnenkamer een beetje beslagen zijn, zodat je geen uitzicht hebt op boven en ook geen uitzicht hebt op uitkomst. Beslagen vensters. Gebeden die voor je gevoel niet verder komen dan de lamp aan het plafond. Geen opening naar boven, zeiden vroeger die oude mensen. De hemel voor je gevoel van koper met sterren dichtgespijkerd, komt er niet doorheen. Je gebed, je vleugels van het gebed, loodzwaar, lam. Ze vallen voor je gevoel, die gebeden die vallen weer terug. Mijn ziel kleeft aan het stof. Ik buig wel voor God, ik ga op mijn knieën, maar ik kan geen gebed voortbrengen. Gebedsverhindering. Dan zeg ik u tot uw bemoediging dat dat niet vreemd is in de Bijbel. Gelukkig zijn er ook grote Bijbelheiligen die dat ook hebben ervaren. Dat vind ik zo mooi van de Bijbel, dat het een door en door bevindelijk boek is. Je herkent er zoveel in, van die zielenroeselen die je ook kan hebben. Jeremia zegt in Klaagliederen, gij hebt u gehuld in een wolk. Ondoordringbaar voor mijn gebed, komt er niet doorheen. Het blijft hangen. Aan de onderkant van de hemel. Ik roep tot u om hulp, zegt Job. Ik roep tot u om hulp, maar gij antwoordt niet. Ik sta daar, maar u let niet op mij. Gebedsverhindering. O God, houdt u niet stil, zwijg niet. Hoe komt dat, die gebedsverhindering? Mag ik u een aantal oorzaken noemen? Heel concreet. Ik denk dat de duivel niet stil zit als wij aan het bidden zijn. Zelfs als je op je knieën zit voor God, dan schuifelt daartussen toch die oude slang. Ook je binnenkamer binnen. Je kan bidden en verkeerd bidden. Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet omdat je verkeerd bidt. Om het in je wellusten door te brengen. Je gebeden zijn zo egocentrisch. Je bidt om mooi weer, maar waarom dan? Wat is jouw motivatie? Waarom wil je graag dat het mooi weer is? Ja, voor mezelf, hoor. Egocentrisch. Voor jouw leuke vakantie. Ik heb 6 weken vakantie. Ik hoop, ik ga 2 weken weg. Ik hoop dat die 2 weken in ieder geval mooi weer is als ik wegga. Je bidt om een mooi lichaam. Ja, maar waarom dan? Waarom? Om het in je wellusten, om daarmee te pronken. Waarom dan? Je bidt en je ontvangt niet, want je motivaties zijn onzuiver. Kan. Weet je, er staat heel concreet, want als het over gebed gaat, dan moeten we het maar zo praktisch mogelijk houden. Hoe concreter, hoe beter. Er staat in de Bijbel ook tussen man en vrouw. Hè? Er staat ook in het huwelijksformulier. De man en vrouw. Dat je als man, bij mannen, ga met je vrouwen om als brozer aardewerk. Als een brozer, als een zwakkere vat, als brozer aardewerk. Woon met haar bij verstand, opdat je gebeden niet verhinderd worden. He, als je wel eens mot hebt met elkaar, een oneenigheidje, een akkefietje, dan voel je aan, ja, goed, dan zouden wij samen nog een gebed moeten doen, maar laten we het ieder maar voor zichzelf doen, want nou gaat dat even niet. Dan zit er wat tussen. He, als je samen kan bidden, dat is geweldig groot, maar je voelt ook als er iets tussen zit. Even een klein iets. En het eerste wat niet lukt is bidden. En soms moet daar een dag en een nacht overheen gaan, wil dat weer helemaal goed zijn. Of dat uw gebeden niet verhinderd worden, ook natuurlijk. Weet je, er staat in de Bijbel, ik noem maar een aantal dingen. Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Dus het kan dat wij bidden tot God, laten we samen gaan bidden. Ja, ho. Bidden is altijd goed, niet altijd. Bidden is niet altijd goed. God zegt ook wel eens, stop nou maar eens even met dat bidden van je. God zei tot zijn volk, als je dat nalezen, kan je het nalezen in Jesaja 1. God zei tot zijn volk, jullie breiden je handen uit tot mij. Maar ik stop mijn vingers in mijn oren. Ik luister niet. En als jullie je handen naar mij uitbreiden omhoog, dan kijk ik de andere kant op. Ik wil dat helemaal niet horen. Ik wil je ook niet zien. Zelfs wanneer jullie het gebed vermenigvuldigt. Dan ben je heel de nacht aan het bidden. Ik hoor het niet. Waarom dan niet? Zegt de Heer, er kleeft bloed aan je hand. Doe eerst die boosheid maar eens weg van voor mijn aangezicht. En als dat uit mijn ogen verdwenen is, kom dan maar eens terug. Soms moet je niet bidden, moet je dingen uit je leven opruimen. Niet overheen bidden. Er kan maar voor één ding plaats zijn, of voor het gebed of voor zonde. Maar allebei gaan niet. Als er werkelijk gebeden wordt, wordt de zonde opgeruimd. En als dat niet gebeurt, dan zal je zien dat die zonde gaat overwoekeren en dat het gebed steeds minder wordt, in de verdrukking komt. We lezen in Jozua, kinderen, Jericho had muren, meters dikke steen, ze halen de overwinning. En dan komt Ai, klein stadje, doen we even. En dan leiden ze een nederlaag. Jozua, de leider van Israël, helemaal van slag. Dat is toch mogelijk, zo'n klein stadje, en we verliezen. Ja, die ban Achan, die had wat gestolen uit Jericho. En we verliezen. En dan staat het zo mooi, tenminste mooi, zo treffend, dat Jozua, die bad, die lag voor het aangezicht des Heer als leider, lag plat op de grond. Oh God, ik zie niet meer zitten, en hoe komt het nou, en waar bent u nou? En dan zegt de Heer tegen Jozua, hou nou maar eens op met dat bidden. Stop er nou eens even mee, want er heeft iemand wat gestolen. Er had iemand mijn gebod over. Ik had toch gezegd dat er niemand mijn verbond mocht overtreden. Je mocht toch niks pakken uit Jericho. Er heeft iemand van dat volk heeft er wat gepakt. En dat is de oorzaak waarom je de nederlaag hebt. Niet bidden, je moet die boze uit het midden weg doen. Dat komt dan maar weer terug. Apart, hè, dat God tegen je zegt van stop nou maar eens even met bidden. Kijk je leven nou maar eens na. Misschien moeten er wel dingen goed gemaakt worden. Zonde blokkeert het gebedsleven. In gezin, ook in de gemeente. Ook in de gemeente. Ook in de Maranatha-kerk. Paulus zegt dat ook een aantal keren. Ik wil dat jullie wel bidden, maar met heilige handen, zonder toorn of twist. Als er toorn of twist is, dan moet je dat eerst wegdoen. Want anders hoort God niet. Je kan bidden totdat je een onzweeg. Ja. Als er gebrek is aan vergevingsgezindheid. Als er ongerechtigheid is, dan keert God zijn aangezicht ervan af. Gods arm is niet verkort. En zijn oor is niet onmachtig om te horen, maar zonde maakt een scheiding tussen ons en God. Dat moet eerst weggeruimd worden. Gebedsverhindering. Maar er is nog een andere facet. Als het gaat over gebedsverhinderingen. Dat kan dus zijn in ons, in mij, tussen gemeenteleden. Dat dingen opgeruimd moeten worden. Maar het kan niet alleen zijn door dingen in ons, maar het kan ook zijn door geestelijke machten buiten ons. Daar hebt u nog niet zoveel over gehoord, denk ik. Maar dat is wel heel reëel. De belemmeringen in het gebed kunnen ook komen van demonen. Van die onzichtbare, duistere, geestelijke wezens. Die tegen ons strijden. He, Gods volk, christenen. Er is meer tussen hemel en aarde. Er is ook een onzichtbare wereld, de hemelse gewesten. Er is een strijd tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de Satan. Het koninkrijk van het licht en het koninkrijk van de duisternis. Niet alleen de mensen hier op aarde, christenen en goddelozen. Ongelovigen, atheïsten. Dat niet alleen, maar ook in de onzichtbare wereld heb je goede engelen en kwade engelen. Onder leiding van Michael, Gabriel, de Heer Jezus, God. En die kwade engelen onder leiding van de Satan. Ze trawanten, de demonen, boze machten. En die botsen. En het gebed heeft invloed op die onzichtbare wereld. Er wordt niet voor niets in het Nieuwe Testament gesproken over strijden in de gebeden. Het worstelen om een mensenziel. Het worstelen om de vordering van het Koninkrijk van God op Zuid. Wij staan hier in de stad op de frontlinie van het Koninkrijk van God. En dat geldt voor onze Maranatenkerk. En dat geldt ook voor kerk in de wijk. En dat geldt ook voor het echowerk. Frontlinie. En daar botsen die twee machten tegenover elkaar. In een dorp ook, maar in de stad zeker. Strijden in de gebeden. Geestelijke strijd. Het Koninkrijk van God dat wordt uitgebreid door middel van de prediking. Maar ook vooral door middel van mensen die weten wat strijden is in het gebed. Als u daar een voorbeeld van wil hebben, heel treffend. Dan zou ik aan het voorbeeld willen denken van Daniël, de profeet. Er is een machtig hoofdstuk in de Bijbel, Daniël 10, waar gesproken wordt dat Daniël op een gegeven moment de Heere zocht met bidden en vasten. En hij bad God om iets te weten te komen over de toekomst van zijn volk Israël. En zodra Daniël gaat bidden, dan zendt God een engel uit de hemel om antwoord te geven aan Daniël. God zendt vanuit de hemel een engel naar de aarde om Daniël antwoord te geven op zijn gebed. Maar wat gebeurt er? Als die engel vanuit de hemel gezonden wordt naar Daniël, dan wordt die engel, die boodschapengel, die wordt door onzichtbare geestelijke machten tegengehouden. In die onzichtbare wereld. Die engel die God zendt, die wordt tegengehouden door twee machtige geestelijke onzichtbare tegenstanders. Boze machten. Die willen verhinderen dat die engel van Gods aanwezigheid, die van God komt, dat die engel komt naar Daniël om de toekomst van het volk Israël aan hem bekend te maken. Ze houden hem tegen 3 weken lang. En Daniël blijft bidden. Hij blijft bidden. En hij blijft vasten die 3 weken. En onbewust, luister wat ik zeg, onbewust zorgen die gebeden van Daniël ervoor dat die hemelse boodschapengel vrijgezet wordt. Loskomt uit die greep van die twee machtige boze tegenstanders. Zodat de engel toch bij Daniël kan komen en hem de toekomst van het volk Israël bekend kan maken. Ziet u dat gebed invloed heeft op God? Op goede engelen, maar ook op boze machten die in de weer komen. Die zich gaan verzetten als er een biddend volk in de Maranatenkerk gevonden wordt. Dan komen de krachten in beweging, goede en kwade. Gebedsverhindering. Ik ga naar de derde gedachte, de gebedsverhoring. Ja. God verhoort de gebeden. Dat zo zeker? Dat zo zeker. God vindt het heerlijk, daarmee begin ik. God vindt het heerlijk, God vindt het zo fijn jongens, om naar de gebeden van jou te luisteren. Dat vindt God fijn. Hij wil gebeden zijn. Dat wil hij. Hij hoort zo gaarne ons smeken. En altijd is gebleken hoe vrij uw kind u naderen mag. De Heere hoort graag naar onze gebeden. En hij hoort niet alleen graag naar onze gebeden, maar hij handelt ook op ons gebed. Hij reageert daarop. Dat moet u, dat wil ik voor mezelf en dat wil ik doorgeven vanavond. Daar moeten we heel goed van doordrongen zijn. Dat is vaak bij ons een beetje op de achtergrond maar aanwezig. Wij denken vaak, ja we bidden, maar God, ja God doet toch wat hij wil. We kunnen bidden tot wat we willen, maar God doet toch zijn soevereine persoonlijke wil. Zijn raad zal bestaan en je kan wel bidden, maar hij doet toch wat zijn welbehagen vindt. En zijn hand vindt om te doen. Nou, dat is niet helemaal waar, geloof. Het is wel een beetje waar, maar het is niet de hele waarheid. Wij gaan eerbiedig naar de Heere God toe en dat is allemaal goed. Maar dan zeggen we eigenlijk, nou, u wil geschieden, met andere woorden, of het nou wel of niet verhoord wordt, als het anders gaat, of helemaal niet verhoord wordt, ja, dan zal het wel ergens in uw wil zijn. En zo moet, dat is fout, dat is echt fout. Natuurlijk is het aan de ene kant waar dat God doet zijn persoonlijke, soevereine wil. Maar, dat is niet alles. Ik geloof vast en zeker dat God ook ingaat op de verzoeken van zijn kinderen. Voor bidders die hem iets vragen, daar reageert God op. Als ik mijn wens aan de Heere bekend maak, dan zal ik die wens verkrijgen. Dat is niet een hoge uitzondering. Maar dat doet de Heer normaal. Als mijn kinderen wat aan mij vragen, dan is toch niet mijn standaard antwoord nee. Als dat bij u wel zo is, dan moet u komen op de cursus opvoeding. Nog even een babbeltje met je maken. Als vader en moeder aan het kind gewoon komt en vraagt wat, dan zoek je naar wegen om de wens van de kinderen, mis dat billijk is en redelijk en binnen de marges en zo. Maar in ieder geval, je standaard antwoord is niet nee. Het zou raar zijn, dan zou een kind hoogst verbaasd zijn. Oh, wat fijn dat u nou eens een keer... Nee, dat is normaal. En als mama nee zegt, papa nee zegt... Ja, dat is niet leuk, maar dan zal er wel iets zijn... Dan zal er wel een goede reden zijn. En dan ga je als kind redeneren, hè? Maar waarom? Dan komt er heel veel bla bla bla... God is niet vatbaar voor reden. God is niet voor reden vatbaar. God is niet voor reden vatbaar. Een vader en moeder moet wel voor reden vatbaar. Luister nou eens, hè, en dan. U bent toch ook niet voor reden vatbaar. God is niet. Je kan met God niet discussiëren. God is niet voor reden vatbaar. God is wel voor beden vatbaar. Als iets aan een vraag. Dan weet hij al lang wat je bedoelt. Gebedsverhoring. Laten we zo eens proberen aan de Heere God te denken. Ja. Salomo die vroeg om een jonge koning, om een wijs hart. En de Heere gaf hem dat. God wil graag zijn kinderen veel schenken. Maar wel op het gebed. Ik wil dat je het eerst aan me vraagt. En dan geef ik het graag, joh, aan je. Ja. Op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. En hoe vaker je naar hem toe gaat, hoe beter, hoe fijner God dat vindt. De Heere God zegt met eeuwig gesproken, de Heere God zegt nooit, oh, daar hebben die zeurpiet weer. Dat kan je als vader en moeder wel eens zeggen. Van, even nou niet, want ik ben aan bezig. Je moet niet zo zeuren, maar God zegt dat nooit. Gebedsverhoring, wat werkt gebed dan uit? Nou, drie dingen. Gebed dat werkt uit, gebedsverhoring dat zien we in de verandering van de omstandigheden. God kan reageren op ons gebed door onze omstandigheden te veranderen. Toen de discipelen in nood waren op zee en ze riepen, meester, meester, wij vergaan. Toen stond de Heer Jezus op en hij veranderde de omstandigheden doordat hij zwijg, wees stil, zei tot de zee. En de omstandigheden werden totaal anders, werd rustig. God kan zo ingrijpen op het gebed dat hij inderdaad het helemaal rust, de nood wegneemt, de druk verlicht en in deze weg uitkomst geeft. Als Paulus in de gevangenis zit, dan zendt God een aardbeving. Dat is voor hem niet te moeilijk. Op grond van het gebed en het gezang. En de gevangenis gaat open. Als Hiskia als een vogel in een kooi zit, omringd door het machtige leger van Sanherib. Dan zit hij als een vogel in een kooi. Hij kirde als een duif en hij piepte als een zwaluw. Koning Hiskia, oh wat had ik benauwd. En hij bad tot de Heer in zijn heilige tempel. En dat gebed dat ging tot de troon, dat kwam in de hemel voor God. En de Heer die gaf antwoord door de omstandigheden te veranderen. Hij zond een engel en 185.000 vijanden dood. Vijand weg. De Heer geeft uitkomst door de omstandigheden te maken dat ik me verwonderen moet. Dat is één. God verandert de omstandigheden. Een tweede vorm van gebedsverhoring kan zijn dat God niet de omstandigheden verandert, maar dat hij mij verandert. Mijn houding erin verandert hij. De omstandigheden blijven hetzelfde, maar ik word anders. In plaats van verzet komt er overgave. Dat is een gebedsverhoring. In plaats van onrust en angst en twijfel en benauwdheid, komt er kalmte, een vrede, ondanks de diepe weg die God met me gaat. Maar er komt een vrede, ik weet niet hoe ik eraan kom, die alle verstand te boven gaat, maar die God in mijn hart gelegd heeft. Hij verandert mij. En ik weet dat de prognose slecht is. En ik weet dat er weinig aan te doen is, maar er is vrede, dominee. Ik weet niet hoe ik eraan kom. Ja, ik weet wel hoe ik eraan kom. Het is zo wonderbaarlijk. Het is wel met mijn ziel. Het zij vreugde me deel is of smart mij beschikt. Het is goed wat mijn God mij beschikt. Het is goed. Hij geeft me kalmte. Ondanks verdriet en pijn. He, het gebedsverhoring, dat verandert de omstandigheden, het verandert mij. En nou komt het derde. Dat vind ik het mooiste eigenlijk. Gebedsverhoring, dat verandert niet alleen de situatie, niet alleen mij, maar het verandert ook God. Het verandert Gods plannen. Zoveel invloed heeft het gebed dat het Gods plannen kan veranderen. Dat het Gods wegen kan veranderen, Gods op andere gedachten kan brengen. Echt, ja, echt waar. Echt waar. Nou, hoezo dan? Het gebed brengt de hemel in beweging. De Heer laat zich verbidden. Nou, ik zal een voorbeeld noemen. Kijk nou eens naar koning Hizkia, ik had het net over, 39 jaar. En je wordt ziek. Doodziek. Ongeneeslijke vorm van ziekte. En ligt op zijn bed en dan komt er een profeet, de profeet Hizkia, die zegt in de naam van God, Hizkia, je gaat sterven. En je zult niet herstellen, zegt hij erachteraan, hè? Nou, dan moet je nou eens gewoon lezen als het staat. Niet van, ja, maar de Heer zal hem waarschijnlijk wel beter hebben willen. Nee, er staat, de Heer zegt tegen, via Jesaja tot koning Hizkia, je gaat sterven en je zal niet herstellen. Nou, dat is een slag, dat is de genadeslag. En dan zegt Hizkia niet van, nou ja, dan zij het zo. Dan gaat hij bidden. En zijn aangezicht naar de wand. En dan laat zijn traan de vrije lopen. En dan gaat bidden tot God. En dan gaat Jesaja weg. En met dat hij de paleis bijna uit is. Dan zegt God tegen Jesaja. Dan gaan we weer terug. Want ik heb zijn gebed gehoord. Ik heb zijn tranen gezien. Dan gaan we tegen Hizkia zeggen dat hij beter zal worden. Dan krijg ik nog 15 jaar bij. Nou, verandert dat nou Gods gedachte of niet? Eerst zegt God tegen u gaat sterven. 39 jaar. En op grond van het gebed en de tranen geeft God, schenkt God hem nog genezing voor 15 jaar erbij. God kan wel gedachten veranderen op het gebed. Dat vind ik een mooie gedachte. Nineveh, precies, een hele stad zeg. Goddeloos tot en met. Niet alleen godloos, godloos wil zeggen zonder God. Maar goddeloos wil zeggen totaal verdorven. Nineveh. Komt daar de boodschap van God, van Jona, via Jona. 40 dagen wordt de stad omgekeerd. Dag aan dag, hè? Dus, eerste dag nog 40 dagen de stad wordt omgekeerd namens de God van Israël. De volgende dag nog 39 dagen in de stad wordt omgekeerd. En dan de volgende dag nog 38 dagen in de stad wordt omgekeerd. En die boodschap heeft een uitwerking. Direct. Koning en onderdanen. En er komt een massale, radicale bekering. En ze gaan met kracht roepen tot God. Wie weet, God mocht zich wenden. Changed his mind. En inderdaad, ja, ja. En dan ziet God dat op het gebed van die heidense, goddeloze mensen. Die krachten gingen roepen tot God. Reageert God daarop? En dan ziet God dat en reageert God erop en dan staat er zo. En God, die veranderde van gedachte, die straf, de dreiging om Nineveh om te keren. En hij deed het niet. Hij veranderde van gedachte. En Jona toch kwaad zegt, och, och, och. Zie je wel, zegt hij tegen de Heere God. Ik dacht wel dat u zo was. Hij kende het hart van God. Alleen hij wilde er niet aan dat het ook voor heidenen en voor goddelozen zo gold. Ja. Op grond van hun beden en op grond van hun bekering kwam er een annulering van het oordeel van God. Zie je dat God veranderen kan? Niet alleen ik, niet alleen de omstandigheden, maar ook God zelf. Gebedsverhoring. Nou, ik wil nog eindigen met nog iets te zeggen over onverhoorde gebeden. Want de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat was de andere kant van het blaadje. Hè? Onverhoorde gebeden. Waar je nou om gebeden hebt, wat je niet gekregen hebt, dat is ook een moeilijk stuk. Ik herinner mij mensen die van de kerk waren afgehaakt en waar je dan toch op bezoek kwam. En dan kwam het op zo'n onderwerp. Meestal hoort God niet, dominee. Je bidt, maar de verhoring blijft uit. Oké, dat God niet mijn gebed verhoort als ik bid om een luxe vakantiereis. Dat kan ik me voorstellen. Oké. Maar ik heb zo intensief gebeden dat mijn vader en mijn moeder bij elkaar zouden blijven. Ze hadden geen goed huwelijk. Ik heb gebeden, Heere, mag het weer goed komen, mag het weer goed komen. En ik was nog een jong ventje, maar dat huwelijk ging kapot en ik ging ook kapot. God heeft dat gebed. God heeft me laten bidden. God heeft me laten zitten. Wat moet ik zeggen? Hè, of die man die zei van, toen ik psychisch een ziekte kreeg, heb ik God zo gebeden, Heer, mag beter worden, dat mijn vrouw bij me mag blijven. Maar ze ging weg. Gedumpt. En toen ik ze hem zo nodig had, toen was hij er niet. Ik heb geklopt op die deur. Maar aan de andere kant werd hij niet open gedaan, hoor. Ik hoorde niks aan die andere kant. Ze waren niet aanwezig. God was zeker weg. Er was geen leven te bekennen. Niemand reageerde. Het klopt niet, dominee. Bid en je zal gegeven worden. Zoek en klopt en je wordt opengedaan. Dat klopt niet. Hij antwoordt niet. Of die vriend, of die klasgenoot. Die klasgenoot. Zo gebeden met z'n allen, persoonlijk, in het gezin en met de klas en met de juffrouw. Mag die vader van dat jochie beter worden? Kanker. Maar hij werd niet beter. God heeft hem dood laten gaan. Rustig dood laten gaan. Onverhoorde gebeden. Moet je mee? Ja. Ja, wat moet je daarmee? Dat is best wel moeilijk. Dat is best wel moeilijk. Ik wil er iets van zeggen. Geen antwoorden, want die heb ik daar niet zo op. Die heb ik daar niet zo op. Het is vaak zo ondoorgrondelijk ook, zulke dingen. Maar misschien nog wat handvatten. Laat ik u dan tenslotte een paar handvatten geven. Ik geloof dat God hoort, maar niet altijd gelijk antwoordt. Er zijn twee dingen. Je kan een brief van iemand krijgen, je leest die brief gelijk, maar je antwoordt pas een paar weken later. Ik geloof dat God elk gebed direct hoort. Hij is nabij degene die hem aanroepen. Die hem aanroepen in waar. Hij is erbij. Hij hoort het. Er is een vriend die op je let en die luistert naar het gebed. Maar het antwoord kan soms wel eens langer duren dan jouw lief is. God beantwoordt kniemail. Maar het kan wel een tijdje duren. Niet gelijk. Soms moet je daar ook niet één keer, maar 7 keer om bidden. Of misschien wel 20 jaar. God is geen hemelse verkoopautomaat. Je stopt er in de gleuf, stop je een gebedje bovenin en er rolt een frisdrank uit. Dan werkt het niet. Nee, het gaat niet gelijk succes, instant succes. Er was een ouderling, in Goudswaard, ouderling de Braber, die zei altijd, ik heb het onthouden, geef de Heere tijd, hoop en wacht. Geef de Heere tijd, hoop en wacht. Zie uit. Geef hem de tijd. God kan verhoring uitstellen vanwege voor ons ondoorgrondelijke redenen. Zodat we wel blijven bidden. Hanna die bad om een kind. Die heeft wel tranen. Maar het kwam uiteindelijk wel. Moeder Monica die heeft 32 jaar gebeden op die losbol. Augustinus, Heere, bekeer hem. Ik heb weeën in mijn ziel. Niet toen hij geboren had ik ook weeën, maar ik heb weeën in mijn ziel. Want hij moet wederom geboren worden. En ja, waarom dan pas na 32 jaar? Ja, dat weet ik niet, maar na 32 jaar. Toen pas kwam het. Te bekwamer tijd. Dat is Gods tijd, dat is de beste tijd. Geloof je dat? Dat is de beste tijd. Martha en Maria, het is Gods tijd is de beste tijd. Ja, maar mijn broer Lazarus ligt ziek. Heere, komt u alstublieft nu. Ik wil het. And I want it right now. Nu. Nee, zegt de Heere. Ik blijf nog 4 dagen weg. Ja, maar dan gaat hij dood. Ik blijf nog een poosje weg. En dan gaat hij ook dood. En dan komt de Heere Jezus. En dan betoont de Heere dat hij niet alleen een genezer is van zieke mensen, maar dat hij zelfs een opwekker is uit de dood, de opstanding en het leven. En daarmee wordt zijn eer vergroot. Martha en Maria, zie je dat ik jouw broer niet alleen kan genezen, ik kan hem zelfs opwekken uit de dood. Zo wordt zijn lof vergroot. Het was toch Gods tijd. Het was de goede tijd. Het was niet te laat. Het was Gods exacte, nauwkeurige tijd. Tot meerdere glorie van hem. En tot grotere blijdschap van de zussen. Gods tijd. Nou, dat is 1 handvat. Uitstel. Uitstel. Ik wil geen afstel. De andere handvat, als het gaat over onverhoorde gebeden, dat is, God verhoort niet al onze wensen, maar wel zijn belofte. Wel, we mogen wel al onze wensen bij de Heer brengen, hoor. Alles wat je het hart deed, ook je verlangens, ook je wensen, je begeerten, je mag het alles brengen in het gebed tot onze Heer. Dat mag. Maar God vervult ze niet allemaal, maar wel zijn belofte. Wat hij gezegd heeft, wat hij beloofd heeft, doet hij. De beloften van God, dat is de grond van ons gebed. Het geeft ook de grens van het gebed aan. Wat God zegt in zijn woord, de Bijbel erbij, daar mag je hem aan houden. Daar mag je op pleiten, daar mag je op gaan staan. Heere, u hebt het gezegd. Doe zoals u hebt gezegd. Dat je de Heere vat op zijn woord. Dat is een heilige kunst. De Canaanese vrouw, die werd door de Heer Jezus afgeserveerd als een hondeke. Althans, zo leek het. Een hondeke. En ze pakt hem op zijn woord. Ze vat hem op zijn woord. Heere, als u mij een hondje noemt, dan verwacht ik dat u aan de hondjes kruimeltjes geeft. Dat is normaal. Geef een hond, geef je kruimeltjes. Mag ik dan zo'n kruimeltje, Heere? Dat is de Heere vatten op zijn woord. Als je vraagt om bekering, om vergeving, dan hoef je niet te vragen, Heere, wilt u mij vergeven? Heere, vergeeft graag. Dan mag het, Heere, ik heb een zonde beleden aan u. En dan zegt u in uw woord, als je je zonde eerlijk beleidt en nalaat, dan ben ik getrouw en rechtvaardig om die zonde te vergeven. Heere, ik heb de zonde aan u beleden en dan mag ik vertrouwen en verwachten dat u al mijn zonden achter uw rug werpt. Dan mag je de Heere houden aan zijn eigen woord. Als het gaat over een nieuwe fiets, of behalen van een diploma, of een leuke baan, of die knappe gozer. Ja. Nee, daar zijn geen beloften voor. Dat je nou precies die jongen of dat meisje of die baan krijgt. Maar als het gaat om vrede in je hart. En als het gaat om het ontvangen van de Heilige Geest. En goede gaven. Ik zeg het. Naar uw woord. God verhoort gebeden, ja. Soms heel anders, beter, rijker dan we denken. God verhoort ons gebed anders, beter, rijker dan we denken. God onthoudt ons soms het zilver van het letterlijke verhoring, om ons het goud te geven van een betere verhoring. Je hebt daarom gebeden, maar dat geef ik niet, maar ik geef wel wat anders ervoor in de plaats dat beter voor jou is. De Hemelse Vader weet goede gaven te geven, goede gaven. Ik weet voor mezelf niet wat goed is. Dat zie ik aan die kleine jongen. Zit hij aan tafel in zijn kinderstoel. Krijgt hij plastic lepeltje. Nee, hij wil mijn mes hebben. Leuker. Wat geef je niet als vader? Als je een ligakaak in zijn bord legt. Dat moet hij niet, maar mijn mobiel, daar is hij gek op. Ja, jongen. Je moet nog wat leren in je leven. Dat is niet goed voor je. Stopcontacten en zo. U weet dat, hè, als je ze in die leeftijd had of hebt. stopcontact en snoertjes en zo. Nee, dat is niet goed. Dat onthoud ik je, dat krijg je niet. Ook al vind je dat nog zo lekker om op te sabbelen, dat doen we niet. Dan gaan we weer in de box. Ja. Je krijgt wat anders, wat beters. Vaak zijn we als die kleine kinderen. De vader weet wat goed is voor ons. Soms zegt de Heer, nou moet je ophouden, want dat krijg je echt niet. Toen Mozes het land in wilde, hij wilde zo graag het land in, maar zegt de Heer, hij had erom gesmeekt, de Heer, maak alsjeblieft het land in. En dan zegt de Heer tegen Mozes, spreek mij niet meer over deze zaak. Je zal het wel mogen zien, maar komt er niet in. Is dat het hart van God? Nou ja, dat ligt maar aan hoe je het bekijkt. Spreek mij niet meer over deze zaak, je komt er niet in. Maar hij is er wel in gekomen hoor. Maar pas in het Nieuwe Testament, vanuit de bovenkant, toen hij met de Heer Jezus en met Elia op die berg was. Toen was hij ook in het beloofde land. Maar wel vanuit een hemelse staat is het al in gekomen. God had wat beters voor hem bereid. Ziet u? Onverhoorde gebeden, ja, God kan het uitstellen. God vervult zijn belofte. God kan wat beters voor ons in petto hebben. En het kan ook zijn dat de Heer echt niet verhoort. Dat hij de pijn niet wegneemt. Dat hij de pijn niet wegneemt. Niet altijd neemt God het kruis weg. Maar God laat zijn kinderen nooit in de steek. Kan dat jou troosten? Niet altijd neemt God, je kan bidden, Heer, ik heb een doorn in mijn vlees. Paulus, 3 maal gesmeekt, ik heb een doorn in mijn vlees. Heer, dat kwelt me, dat doet pijn. Maar het hou je wel klein. Paulus, daarom laat die doorn in je vlees zitten, haal ik hem er niet uit. Als ik hem eruit haal, dan ga je verheffen. Dan komt er een blaar van hoogmoed in je ziel. Die blaar moet door die doorn worden lek geprikt. Daarom laat die doorn zitten. Niet altijd neemt God het kruis van je af, maar hij laat zijn kinderen nooit in de steek. Paulus kreeg wel antwoord. Mijn genade is jou genoeg. En met die genade, gemeente, daar kunnen we mee leven. We kunnen ook mee verder leven. Al is het kruis zwaar. Heere, laat het niet te zwaar zijn. Uw genade, laat uw kracht dan in mijn zwakheid worden volbracht. Als je gehandicapt bent. Als jij niet beter wordt in je rolstoel of in je bed. Als jij er niet uitspringt. Maar jij moet erin blijven rijden. Heere, als die doorn in mijn vlees blijft zitten. U trekt er niet uit. En als dat litteken op mijn ziel blijft. Geef me dan de genade, o God, om goed van u te blijven spreken. En daarom, gemeente, ik eindig met een gedichtje van 1, 2, 3 regels. De hoorde van het gebed. Ja, in 1000 bange stonden, heeft hij steeds gehoord, gered. Eeuwig wordt hij trouw bevonden. Ja, in 1000 bange stonden heeft hij steeds gehoord, gered op het kinderlijk gebed. Amen.